Ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 19, vers 4. Des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. 19, het vierde vers. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Daarna volgt de schriftlezing, dat is vanmorgen hetzelfde gedeelte als dat we vorige week lazen, uit het boek van de Handelingen, hoofdstuk 9, de versen 1 tot 15. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 69, en we lezen Handelingen 9, vers 1 tot 15. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelve bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saul stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En er was een zeker discipel de Damascus met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd te rechten. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam. En hem de hand oplegde opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden, allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u voor de 2e keer in dit gelezen gedeelte. We lezen nu vanuit Handelingen 9 de versen 3 tot 6a. Handelingen 9 vers 3 tot 6a is de tekst voor de prediking van vanmorgen. Je zou kunnen zeggen nadat we vorige keer hebben gehoord dat Saulus een uitverkorene was, zien we vanmorgen hoe de Heere Saulus tot bekering brengt. We lezen die versen 3 tot en met 6a nog een keer. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen en tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente. En wel uit de gezinnen van Diermen de Graaf, Beethovenlaan 73. En van de groep van Diermen, Heemraadstraat 26. We verzoeken de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk, zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst ons de kerk al dus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert onze ondergang in en besprenging met het water, waardoor onze onreinigheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen door hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, met welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk nog niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag u verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom zullen we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, en de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder van de groep, zuster van de groep, broeder van Diermen, zuster van Diermen? Geliefde broeders en zusters, in het slot van het gebed voor de doop, zoals we dat zojuist samen hebben gebeden, en zoals dat al talloze malen heeft geklonken in de kerken van de reformatie sinds het in de 16e eeuw is opgesteld, zien we hoe ouders met hun kinderen voor Gods aangezicht komen, maar ook de gestalte waarin dat als het goed is gebeurt. Aan het slot van het gebed wordt immers een beroep gedaan op de Heere Jezus Christus, de Vader en de Heilige Geest, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. En als je dat slot van het gebed op je laat inwerken, dan zie je dat er allerlei lijnen samenkomen. Dan zie je daar aan de ene kant ouders die beseffen dat ze maar korte leven hebben. Dat ze vergankelijke mensen zijn. En dat de tijd waarin ze voor hun kind kunnen zorgen en hun kind kunnen opvoeden maar een beperkte is. Soms heel beperkt. En zeker in die dagen was men zich dat ook heel sterk bewust. Wat is het dan groot als je in die realiteit van de vergankelijkheid en de kortstondigheid van je eigen leven voor je kinderen een beroep mag doen op een eeuwige God. Een God die de blijvende is. Een God die de eeuwen omspant. Die er al was voordat wij en onze kinderen geboren werden. En die er zal zijn als wij en onze kinderen, als de Heere Jezus voor die niet weerkomt, tot stof zijn vergaan. Tegelijkertijd proef je ook iets van de hulpeloosheid van ouders die ervaren onze armen zijn zo kort. Om voor ons kind te zorgen. Maar vooral ze zijn te kort om ze te leggen in de armen van de Heere Jezus Christus. Daar kunnen wij niet bij. Hoe zie je dat ook als het goed is voor je kind begeert? Wij kunnen onze kinderen het geloof in de Heere Jezus niet geven. We kunnen het onszelf niet eens. Wij kunnen onze kinderen geen nieuw hart geven. We kunnen het onszelf niet eens. En als je dan aan het einde van het gebed je mag beroepen en je mag verlaten op die Heere die regeert in alle eeuwigheid. Dan zeg je, Heere, wat bij ons ontbreekt, dat is bij u volmaakt te vinden. De drie enige God die regeert in eeuwigheid. De Heilige Geest die machtig is. Ook als de 21ste eeuw zich aankondigt om onze kinderen te bekeren. Ze te bekeren. Ook in het midden van een volk en van een samenleving. Dat brooddronken is van brood en van speel. De Heere Jezus Christus. Die zijn bloed gestort heeft. En die naar de opdracht van de Vader en naar de liefde van zijn borgtochtelijke middelaarshart zegt. Ik zal ze alle tot mij trekken. En de Vader, de Almachtige. Die zegt, ik zal al mijn welbehagen doen. De Heere geven u en jullie, dat je zo vanmorgen hier voor de preekstoel mag staan. In dat besef van eigen kortstondigheid en van eigen hulpeloosheid. Maar ook in dat besef van de almacht en de wijsheid en de eeuwigheid van de drie enige God. Dan zeg je niet alleen amen op het gebed dat klinkt. Dan zie je met een biddend hart uit naar het teken dat de beloften van deze drie enige God verzegelt aan het voorhoofd van je kind. En dan zul je in de opvoeding ernaar staan om je kind die Heere voor te houden. En je kind naar die Heere de weg te wijzen. En te zeggen, mijn kind, daar komt het nou op aan. Dat die drie enige God, die de eeuwige is, die blijft als alle goden van de wereld tot as zijn vergaan. Dat die God jouw leven mag regeren. En dat die God het in jouw leven voor het zeggen mag hebben. En dat uw leven dan laat zien. Dat de Heere daar recht op heeft. Dat de Heer het waard is. En dat jullie kinderen er goed mee af zijn. En of je dan voor de eerste keer hier staat, of je staat hier voor de vijfde keer. Of je dan hier staat met alleen nog maar zo'n klein mensje. Of er zitten ondertussen ook al kinderen die erbij kunnen denken. En die vanmorgen, als hun zusje gedoopt wordt, zich mogen realiseren, zo ben ik ook een keer gedoopt. En zo hebben mijn vader en moeder er ook met mij gestaan. Maar dan blijkt dat hetzelfde. En dan klinkt die belofte, die wordt onderstreept na de doop als de gemeente zingt. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenk. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. De Heere geven jullie de kracht daarvan. In je leven en in je gezin. Rijkelijk te ervaren. Dat zij zo. We zingen dat naar de bediening van de doopstaande gemeente. 155 vers. Antje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Josephine Louise Emily, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen. De doopsbediening eindigen met dankzegging. De Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Dan ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg werd in de afgelopen week geopereerd zuster Severburg, raadgever van de Piet Heijnstraat 9, met wie het goed mag gaan. In het Elisabeth ziekenhuis ligt nog Reinalda Koelewijn van de Groen van Prinsen, Singel 29. Reinalda was de afgelopen week erg ziek. En de dokters zijn nog steeds aan het zoeken naar wat nou precies de oorzaak van alles is. We willen haar ook in het bijzonder gedenken. In Molendaal in Baren werd het jongste kind van Rutger en Francis Poort van de watersnip 14 opgenomen. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen. En uit het ziekenhuis kwamen thuis Rut Huigen uit Bodegraven, Jeffrey van de Poel van de Oeverloper 4, zuster Erdegraaf Heek van de Vivaldiweg 6, Gijs Duist van de Zwaluw 37, die in de afgelopen week ineens aan zijn blinde darm moest worden geopereerd. Broeder K. van Twillert van de Meerkoe 22, die deze week op het werk een ongeluk had en voorlopig wel zal moeten rusten. En zuster R. Huigen van de Molenstraat 25, die wacht op de uitslag van de onderzoeken. Samen mogen we danken voor het feit dat de familie G. Malenstein van Rossum van de zanglijster 47 vandaag 25 jaar getrouwd is. En in ons gebed willen we ook denken aan Gert Hooyer van de Bunschoterstraat 33, die vandaag zijn verjaardag mag vieren. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Uw naam mogen we ootmoedig en hartelijk danken, Heere, voor het voorrecht dat ook op deze zomerse zondagmorgen teken en zegel van uw verbond mocht worden uitgereikt aan twee kinderen, van wie het beleden is dat ze Adams kinderen zijn, daarom aan de verdoemenis onderworpen. Maar aan wie u beloften hebt willen geven van vergeving der zonden, eeuwig leven en volkomen zaligheid. Heere, geef dat deze kinderen het vroeg in hun leven leren verstaan dat u de eerste was om naar hen te vragen. Dat u zich over hen heen boog toen ze nog niet wisten dat ze leefden. Nog niet wisten dat ze een ziel hadden voor de eeuwigheid. Nog niet wisten van schuld en van zonde. Laat staan van genade en ontferming. En laat dat in hun leven, Heere, tot een kracht mogen worden tot zaligheid. Zegen daartoe de ouders. Heb dank dat u ze hier vanmorgen brengt. Dat u ze brengt, het ene echtpaar, voor het eerst. Een huwelijk gekroond met kinderzegen. U weet van de spanning, van de zorg die er is geweest rondom de geboorte, de moeilijke gang. Maar wat hebt u het alles wel gemaakt. Laat er oprechte dankbaarheid in het hart mogen zijn dat ze vanmorgen hier samen mogen wezen. En broeder en zuster van Diermen die omringd worden al door hun kinderen. Er zijn er al grotere bij, heren, tot wie er hart u toch ook wilt spreken. Wat kan het dan bijzonder op ons afkomen als ouders ons ja-woord te geven, terwijl we weten, daar zitten kinderen om ons heen, die weten in hoeverre we dat ja-woord gestand doen. Die weten dat hun ouders ook ouders zijn met zonden en gebreken, en dat de armen van hun ouders te kort zijn om ze echt tot u te brengen. Dat ze te zwak zijn om ze te bewaren voor de wereld. Maar geef dan, Heere, dat ze samen met hun kinderen op deze dag ook mogen verstaan uw wonderlijke trouw, waardoor u uw verbond gedenkt naar lichaam en naar ziel in alle omstandigheden, waarvan u ook in hun gezin alles afweet. En zegen ze zo samen, Heere, en zegen alle ouders en alle kinderen in dit volk dat brood en spelen wil en dat hoe langer hoe minder naar u vraagt. Opdat het zaad u mag dienen en opdat het u zal worden toe en aangeschreven tot in verre geslachten. We danken er u voor dat we hier mogen zijn vanmorgen. Ouders en grootouders die worden herinnerd aan uw trouw die van geen wankelen weet. Als een machtige pleitgrond en geef ons in het midden van de gemeente maar biddende ouders. En geef ons maar grootouders die naarmate ze meer tijd krijgen omdat het leven minder aandacht vraagt. Meer uw aangezicht zoeken voor het late nageslacht. Heere, laat uw oog over ons mogen gaan. Ook als we nu gaan luisteren naar uw woord. Held in de hemel. Bij wie hulp besteld is door de Heere zelf, wilt u vanmorgen voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid, wilt u het zwaard trekken en wilt u zondaren te sterk worden, wilt u de pijlen van het evangelie afschieten en doe ze treffen het hart van konings vijanden, opdat ze tot bekering worden gebracht en mogen komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Gebruik daartoe uw dienstknecht. Geef hem een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. Laat de Heilige Geest met kracht mogen werken, Heere, in de verlichting van het verstand, in de opening van het hart en in de ombuiging van de wil. We hebben dat nodig voor het eerst en hoe langer hoe meer. Zegen ons allen, kinderen, opgroeiende jongeren, volwassenen, mensen aan de avond van het leven, bekeerden en onbekeerden, die naar u vragen en die naar u niet zoeken. Heere, wilt u het vandaag, de dag der zaligheid doen zijn, in het midden van de gemeente. En wilt dat met kracht binden op het hart van zondaren hier in de kerk. Zegent u ze die met ons meeluisteren, via de kerktelefoon of via de cassette later. Wilt u aan grootouders gedenken, aan overgrootouders die via die kerktelefoon getuigen mogen zijn van de doop van een klein en van een achterkleinkind? Wilt u uw aangezicht doen lichten, Heere, over hen allen, in het bijzonder over Gert Hooyer en zijn ouders? Nu Gert vandaag weer een verjaardag mag vieren, heb dank dat u hem spaarde en droeg en dat u zijn moeder gaf voor hem te kunnen zorgen, Wilt u ze samen met z'n drieën, als op dit ogenblik ongetwijfeld zullen meeluisteren, doen ervaren dat u ook naar hen omziet en dat u naar de trouw van uw verbond ook aan hen wilt denken met zegeningen naar lichaam en naar ziel, ook voor het levensjaar dat Gert nu is ingegaan. Wij bidden voor al onze rouwdragenden, voor al onze eenzamen, voor al onze zieken. We denken aan hen die in de verpleeghuizen zijn. We denken aan hen die een moeilijke weg hebben te gaan. Wij bidden u voor hen wier namen we noemden. Voor zuster Verburg, voor wie we u danken dat u ook dit keer doorhielp. En voor wie we u vragen, wilt u in deze weg genadig herstel geven. Maar vandaag ook spreken tot haar hart. Voor Reinalda, die deze week zo ziek was. En over wie er toch wel de nodige zorgen ook zijn. Heere, zo jong als ze is, spreek tot haar hart. Doe haar ervaren dat ze bij u mag schuilen, achter het bloed van de Heere Jezus Christus veilig is. Maar kon het zijn, leidt de doktoren ook in het zoeken naar de oorzaak van de kwaal die haar lichaam teistert, opdat ze, kon het zijn, genezen mag en in dit leven verder mag gaan. We bidden u voor het kindje van Rutger en Francis, of u ook daarmee alles wel wilt maken naar de trouw van uw verbond. We danken u voor de thuiskomst van een heel aantal gemeenteleden. De thuiskomst van Rut, die we ook verder aan u opdragen. U kent zijn omstandigheden in het gezinsvervangende huis daarin. Bodegraven, heren, maak het alles goed. Ook voor hem. Zegent u ze verder, heren. Jeffrey, zuster de Graaf, Gijs Duist, broeder van Twillert, zuster Huigen. Allemaal verschillende omstandigheden, maar in die omstandigheden zo afhankelijk van u. Laat dat ervaren worden, heren, door hen zelf of door hun ouders. En laat de enige weg bewandeld mogen worden die we met dat alles kunnen en mogen bewandelen. De weg van het gebed voor uw aangezicht. We danken er u ook hartelijk voor, heren, dat broeder en zuster Malenstein van Rossum met hun kinderen vandaag de dag mogen gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. U spaarde ze, u droeg ze, u gaf ze veel zegen, u gaf ze ook veel zorg bij de geboorte van Barend Henk. Maar u maakte toch ook naar omstandigheden heel veel dingen wel. En hen en hun gezin. En in het bijzonder ook Barend Henk willen we aan u opdragen. Of u naar de trouw van uw verbond krachtig ook verder in hun gezinsleven wilt handelen. Verbindend ouders en kinderen aan u. En aan de dienst van u in de oprechte vrezen van uw naam. Heren, zo zijn onze ogen op u, voor ons en voor heel uw kerk. Laat het woord zijn werk mogen doen. Vergeef ons genadig al onze zonden. Zie ons niet aan in onszelf, maar handel met ons als die Heere Jezus Christus, die een Saulus van Tarsen ontmoette op de weg naar Damascus, uit vrije goedheid alleen. Amen. De dienst voor afranden vindt plaats, gemeente, en we zingen dan uit Psalm 103, de versen 2, 4 en 11. 103, 2, 4 en 11. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers na het amen van de prediking. De gemeente des Heren, wanneer het zoals vandaag over de ware bekering tot God gaat, dan zijn er altijd vragen en altijd bepaalde reacties. Gebeurt het altijd weer dat er mensen zijn die zeggen, moet nou elk mens bekeerd worden? Moet nou ook elk kerkmens bekeerd worden? En dan proef je in die vraag dat er de gedachte achter zit dat dat toch eigenlijk overbodig is. Als je nog in de kerk bent geboren en getogen, als je altijd keurig in de kerkelijke weg hebt gewandeld en trouw hebt meegeleefd, is dat nou nodig? En dan kom je aan de andere kant mensen tegen, en het is voor mij vaak een verrassing, gemeente, dat het juist jongeren zijn die die vragen stellen. Die zeggen, dominee, wat is nou eigenlijk bekering? En hoe word je zondaar voor God? En hoe kom je tot God bekeerd? En hoe weet je nou dat je bekeerd bent? Nu voelt wel aan, gemeente, dat die vragen een hele verschillende achtergrond hebben. Die eerste vragen die hebben tot achtergrond de gedachtewereld van hen die de Heere Jezus noemt, de 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben, tenminste naar ze menen. En die andere vragen, die hebben als achtergrond op zijn minst een stuk nieuwsgierigheid. Toch ook nogal eens een stuk leergierigheid. En hopelijk ook iets van het hart dat onrustig gemaakt is door de Heilige Geest. En op al die vragen, gemeente, geeft juist het Bijbelboek Handelingen, dat in deze weken voor ons open ligt, een veelvoudig antwoord dat tegelijkertijd tot één antwoord terug is te voeren. Want dit Bijbelboek is boordevol van bekeringsgeschiedenissen, om het maar eens zo te noemen. En hoe kan het ook anders? Als het gaat over het werk van de Heilige Geest, waartoe hij de prediking van het evangelie gebruikt. Begint al in Handelingen 2, waar de duizenden, en u moet nooit vergeten, dat waren allemaal kerkmensen, tot bekering worden gebracht. En je komt ze tegen in Handelingen 8 en in Handelingen 10, waar heidenen zoals de kamerling en Cornelius tot bekering worden gebracht. En in Handelingen 16, waar je leest over de bekering van Lydia en de bekering van de stokbewaarder. Maar het meest duidelijke antwoord op al die vragen, gemeente, wordt naar mijn overtuiging gegeven in de geschiedenis van onze tekst, in de bekering van Saulus. Misschien dat deze of gene daar een beetje vreemd van opkijkt als ik dat vanmorgen zo zeg. Misschien dat er vanmorgen mensen zijn die zeggen: dominee, we hebben altijd gehoord, die bekering van Saulus, dat is nou een typisch voorbeeld van een krachtdadige bekering, en zo gaat het in de kerk meestal niet. In de kerk wordt juist gezegd: mensen, je hoeft niet te staan naar zo'n Saulus-bekering. Dan zeggen gemeente, dan mag u rustig erbij komen, de verschijnselen weglaten. Daar kom ik zo meteen ook nog wel even op terug. Maar verder, hier vindt u nou een duidelijk voorbeeld van wat er gebeurt als God een mens bekeert. Ja, als God een kerkmens. En daar zijn we toch zo ongeveer allemaal hier in de kerk vanmorgen. Als God een kerkmens bekeert. Eentje die niet bekeerd hoefde te worden van de stomme afgoden. Eentje die niet bekeerd hoefde te worden van het leven met de wereld. Maar eentje die van zichzelf kon zeggen dat hij naar de rechtvaardigheid der wet onberispelijk was. Zo één gemeente wordt er hier bekeerd. En er kunnen de omstandigheden verschillend zijn. Maar als de Heere een zondaar bekeert, dan is het grondpatroon altijd hetzelfde. En daarom mogen we gaan luisteren vanmorgen. En ik hoop dat we allemaal luisteren voor onszelf. En dat we allemaal ons eigen hart en ons eigen leven ernaast leggen. Als we in onze tekst horen: Jezus verschijnt aan Saulus op de weg naar Damascus. En we horen ten eerste van een ontmoeting met Jezus. Ten tweede van ontdekking door Jezus. Ten derde van overgave aan Jezus. Jezus verschijnt aan Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus. Ontmoeting met Jezus. Ontdekking door Jezus. Overgave aan Jezus. Hele bekende geschiedenisgemeente die vanmorgen onze aandacht vraagt. De meeste van ons zullen vanaf hun kinderjaren vertrouwd zijn met de namen die we tegenkomen, met de feiten die ons hier worden meegedeeld. De meesten hier in de kerk, ik denk ook de meeste jongens en meisjes, is niet waar, die weten best hoe dat allemaal toeging in de bekering van Saulus. Maar als je dit nou vanmorgen eens leest, gemeente, wat er in onze tekst en in het tekstverband staat over die bekering,
en je leest dat alsof je het voor het eerst ziet, dan moet je toch wel zeggen dat het een uiterst merkwaardige ontmoeting is geweest die daar heeft plaatsgevonden op de weg naar Damascus. Want aan de ene kant zien we daar Saulus van Tarsus, de onder ons later veel beter bekende apostel Paulus. Die Saulus van Tarsus, we hebben dat de vorige keer al gezien toen we het begin van deze serie aan de orde stelden. Die is een vervolger van de gemeente, een vijand van de Heere Jezus Christus. Heel duidelijk een van die fariseeën van wie de Heere Jezus Christus tijdens zijn rondwandeling heeft gezegd: gij zijt uit uw vader de duivel. Nou, dat liegt er niet om, gemeente. Staat tegen je gezegd wordt, je bent een duivelskind. Je bent een satansjong. Nou, bij Saulus blijkt dat heel duidelijk. Als je hem ziet hoe die getekend wordt in het eerste vers van onze tekstgemeente. Blazende dreiging en moord in het vervolgen van de gemeente. Dan zie je daarin iets voor je van het beeld van de Satan, zoals Petrus hem in zijn eerste brief tekent. Die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Je zegt, daar is Saulus inderdaad een kind van. En als je de Satan ziet zoals Johannes hem op Patmos ziet, als die grote rode draak die uitgaat om het zaad van de vrouw te vervolgen, dan zeg je, daar lijkt Paulus sprekend op. De man die we hier ontmoeten, gemeente, die heeft iets duivels. Het is alsof de Satan vlees en bloed in hem is geworden. Alsof de Satan in eigen gestalte in Saulus werkt. En daarom is die Saulus ook helemaal niet om de Heer Jezus Christus verlegen. Integendeel, hij is rechtvaardig in zichzelf. En al is hij dan bezeten van de Satan. En dan vertoont hij dan de trekken van zijn vader. Hij meent dat hij rechtvaardig is en dat hij Goden een dienst bewijst door te handelen zoals hij handelt. Hij ziet zichzelf niet als een duivelskind. Hij ziet zichzelf als een zeer oprechte zoon van Abraham die met zijn eigen gerechtigheid voor God kan bestaan. En aan de andere kant, gemeente, zien we daar op de weg van Damascus verschijnen de Heer Jezus Christus. En vanaf het begin moet u erop blijven letten, gemeente, dat de Heere Jezus hier wordt aangeduid met een naam die zo nadrukkelijk verbonden is aan zijn vernedering, aan zijn vleeswording, zoals hij rondwandelde op de aarde. Jezus. Dat is immers de naam die Maria en Jozef aan het kind moesten geven. Jezus. Maar we ontmoeten die Jezus hier niet in zijn vernedering, gemeente. We ontmoeten hem hier in zijn verhoging als de overwinnaar van Pasen, als de triomfator van de hemelvaart, die zittend aan de rechterhand Gods alle macht heeft in hemel en op aarde, die regeert, die de koning is. We ontmoeten hem hier, die Jezus, zoals Johannes hem zag op Patmos. Ogen als vuurvlam. Een stem die dreunt als het geluid van vele wateren. Tweesnijdend zwaard gaat uit zijn mond. Zijn aangezicht blinkt gelijk de zon schijnt in haar kracht. En eerlijk is eerlijk, gemeente, maar als je dan op die manier die ontmoeting getekend ziet tussen die Saulus en die Jezus, dan zeg je, wat moet dat worden? Want zo'n ontmoeting, dat kan toch alleen maar betekenen het einde, het definitieve ondergaan van die vijand. Hier gaat toch gebeuren, dat kan bijna niet anders wat in Psalm 68 wordt gezongen. Het goddeloze volk wordt haast tot as, het zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kolen. Gemeente, wat hier op de weg van Damascus gebeurt, dat is als het ware een voorspel van de jongste dag als de Heer Jezus Christus verschijnt in zijn heerlijkheid. En als er geen vragen meer gesteld worden, als hij niet meer komt als die Jezus die zondaren zalig maakt, maar als ze hem zullen zien als de koning, die uitgaat overwinnende en op dat hij overwonnen, die uit zijn doden zal met het zwaard van zijn mond, dat ze hem zullen zien als de rechter die de boeken opent en die vervolgens op grond van zijn rechtvaardig oordeel zal verwijzen naar het eeuwige helvuur. En het is waar, gemeente, Als je dan voor het eerst die Jezus van onze tekst ziet. Als het dan voor het eerst is dat je voor hem komt te staan. En dat je die ogen ziet die vuur schieten. Dat je die stem hoort die klinkt als de rollende donder. Dat je dat zwaard ziet flitsen uit zijn mond. Dan zal het inderdaad voor eeuwig te laat zijn, gemeente. Niet voor niets treffen wij bij deze Paulus aan die grote bewogenheid, omdat hij weet de schrik des Heren die hem voor het eerst om het hart is geslagen, toen hij in de geschiedenis van onze tekst de Heere Jezus Christus ontmoette en toen de bliksem als het ware vlak voor zijn voeten insloeg. Zo zou je het eigenlijk mogen verwachten, gemeente, dat dat hier gebeurt. En het gaat zo heel anders. Het zal ons duidelijk mogen zijn dat dat niet is vanwege iets in Saulus. Zijn naam wordt genoemd tot twee keer toe als een bewijs dat de Heer hem kent en dat de Heer alles van zijn leven weet. Maar vanwege die Heer die hier verschijnt en vooral vanwege de naam waarmee hij zich hier bekend maakt. Ik ben Jezus. En onze jongens en meisjes weten natuurlijk wel wat die naam betekent, hè? Jezus, zaligmaker, gekomen niet om te verdoen, maar om te behouden. Jezus, van wie Paulus later zegt, hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben en die daartoe verschijnt in deze bedeling gemeente om zich te openbaren als die Jezus in wie de Heere een zaligmakende, verlossend, een behoudend God is, voor ten dode en ten verdoemen is opgeschreven zondaren. Want het is volkomen duidelijk, gemeente, in onze tekst dat de ontmoeting van waarvan we lezen niet van Saulus uitgaat, maar dat die helemaal van de Heere Jezus uitgaat. Saulus die schrijft het later vol verwondering meermalen in zijn brieven. Ten laatste is hij ook aan mij verschenen. En door de Heere Jezus gegrepen, zegt hij ergens anders. Hij was de eerste. En waar hij komt, daar komt hij om zondaren zalig te maken, om ze te behouden. Hier ziet u de Heere Jezus Christus, gemeente, die een van de gegevenen van de Vader, voor wie hij zijn bloed heeft gestort op het kruis van de Golgotha, gaat trekken en gaat toebrengen. Hier ziet u de overwinnaar die de buit gaat binnenhalen van de strijd die gestreden en de overwinning die behaald is. De Heere Jezus Christus, die daarom een zondaar stilzet op zijn weg en die hem daarom bij name roept, Saul, Saul, tot twee keer toe, omdat het hem ernst is en die zichzelf voorstelt, ik ben Jezus. En op dit punt wou ik dan maar eventjes wachten, gemeente, en proberen de lijnen wat door te trekken en maar zonder verder omhaal van woorden aan u en aan jou te vragen, weten wij nou ook van zo'n ontmoeting, gemeente. Zitten misschien mensen in de kerk die zeggen, dominee, ik heb nog nooit op die manier het licht zien inslaan vlak voor mijn voeten en ik heb nog nooit een stem uit de hemel gehoord en anderen die terugkomen op wat ik in de inleiding al zei. Je hoeft toch niet allemaal zo'n krachtdadige Saulusbekering te hebben, want we zijn toch niet allemaal vijanden van de gemeente en vervolgers. Nou, laat ik dan proberen, gemeente, duidelijk te maken wat ik bedoel en ik hoop dat u vanmorgen luistert in het besef dat het gaat om uw ziel en om uw zaligheid. Ik bedoel vanmorgen dit, wat onze Duitse leerregels in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 zo prachtig onder woorden brengen. Wanneer God zijn verkiezend welbehagen in ons uitvoert. En vorige week hebben we dat gehoord, hè, Saulus, een uitverkoren vat. Zo is het dat hij ons niet alleen het evangelie uiterlijk doet prediken, en het verstand verlicht door de Heilige Geest, Maar hij dringt ook door in het binnenste van de mens. En hij opent daar het hart dat gesloten is. Begrijpt u, gemeente, dat licht waarvan in onze tekst sprake is, dat is het licht dat gaat schijnen waar het evangelie wordt gepredikt. En die stem die Saulus hoorde, gemeente, dat is de stem die klinkt in de prediking van het woord. Daarom is die prediking ook zo noodzakelijk. En ik schrok ervan toen ik onlangs in een artikel in onze plaatselijke pers las, dat een van de plaatselijke predikanten schrijft, je hoeft niet altijd te preken, je kan ook wel volstaan met alleen een stukje uit de Bijbel te lezen, maar God zegt dat het hem heeft behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken, die geloven. Maar dat gebeurt dus onder de prediking, gemeente. Dat het licht opgaat, en dat die stem van God klinkt, en dat je hart ervoor open gaat. Nou, dat bedoelde ik met die vraag. Weet u van zo'n ontmoeting met de Heere Jezus Christus? Zo'n ontmoeting dus hier in de kerk. Dat je er misschien zat als een huisvader die eigenlijk geen zin had, maar je vrouw die veel wijzer is dan jij, die heeft gezegd, man, je moet om de kinderen denken, je moet wel naar de kerk, hoor. Dat je er zit als een jongere die weer veel te laat op bed is gekomen in de nacht van zaterdag op zondag. Mijn moeder heeft gezegd, hoe laat ook, ik trommel je eruit, want je gaat naar de kerk. Dat je in de kerk zat met de gedachten aan je bedrijf. En de gedachten bij je gezin. Of de gedachten bij weet ik wat. En toen ineens hoorde je je naam noemen en toen ineens begreep je, dit gaat over mij. Dit is een boodschap voor mij en je werd stilgezet. En je ging luisteren. En toen kwam het tot een ontmoeting met Jezus. Een machtig evangelie, gemeente, wat we in onze tekst tegenkomen, is niet waar. Een evangelie dat moedgevend is voor een zoeker hier vanmorgen in de kerk. En dat moedgevend is voor een vader en een moeder die zo boordevol van zorg zijn over die zoon of die dochter. Die ze dan ternauwernood nog mee kunnen krijgen naar de kerk. Maar waar ze wel eens een keer schuin naar zitten te kijken. Of als hij er ergens op de galerij zit, waar ze eigenlijk met hun gedachten, met hun gebed mee bezig zijn. Heren, laat die nou toch eens mogen luisteren. Moedgevende boodschap voor een dienaar van het woord die zo vaak het gevoel heeft dat hij met dat woord niet verder kan komen. En die hoe langer hoe meer gaat beseffen dat hij het niet in het hart kan indragen. En dat hij geen ouder en geen jonger gemeentelid kan bekeren. Zo machtig is nou God. Zo machtig. Onverschillige jongen hier in de kerk. Een meisje die veel liever uitgaat dan dat ze naar de kerk gaat. Een broeder die het uiteindelijk niet interesseert. En een zuster die alleen maar leeft voor de pronk en voor de laatste mode. Hij die Paulus kon bekeren, kan het ook u en kan het ook jou. En dat kan zomaar. Wat zou dat groot zijn als dat vanmorgen gebeurt? Dat onder deze preek hij een pijl afschiet die treft in het hart van u en van jou. Vijand van de koning. Dat zijn zwaard flitst. En dat je op de knieën gaat. En zo barmhartig is nou de Heere, gemeente. Iemand die het er niet naar gemaakt heeft. Iemand die het verbruikt heeft. Iemand die zegt, ik zit er al jaren en dag in de kerk. En ik heb nog nooit gebogen voor het evangelie. Ik zou niet weten waarom God met mij nog te maken zou willen hebben. Een vijand van het evangelie van vrije genade. Een mens die hoogmoedig is in zijn eigen gerechtigheid. Hij die Paulus wilde bekeren, gemeente, is nog altijd zo gewillig om vijanden aan zijn voeten te brengen en ze te overwinnen door de adem van zijn lip. Dan vraag ik het nog een keer, weet u daarvan, gemeente? Van zo'n godsontmoeting onder de prediking, waarin u uw naam hoorde noemen, en waarin de Heere zijn naam aan u bekend maakte. En je moest luisteren. En voordat je er erg in had, was je gevangen als een vis in het net, was je gearresteerd als een deugniet die moest worden opgebracht als een op heterdaad betrapte misdadiger. Weet u daarvan, gemeente, dat je zo heel persoonlijk met God in aanraking kwam, zodat je er niet meer van los kon komen? Begrijpt u daarom dat Godvrezende ouders hun kinderen altijd maar weer naar de kerk willen hebben? Snap je dat het daarom gaat, jonge mens? Dat ze zeggen, daar kan het gebeuren dat je wordt gearresteerd, dat je wordt gevangen. En ze willen niks liever dan dat je gevangen wordt in het net van deze Heere Jezus, de grote visser van de zee van Galilea. En begrijpt u daarom, gemeente, dat Paulus en al Gods getrouwe knechten niks anders willen prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd, opdat die Heere Jezus Christus in het midden van de gemeente voor ogen zal worden geschilderd, opdat die present zal worden gesteld, opdat het zal mogen komen tot zijn ontmoeting met die grote Christus die zondaren zalig maakt, die ontmoeting waarin je bij name wordt geroepen. Zegt iemand, want ik wil vanmorgen toch maar op een aantal vragen ingaan, gemeente. Ach, zegt iemand, Saulus die was immers uitverkoren, en als je dat nou niet bent. Is u wel eens opgevallen, gemeente, dat Saulus dat nooit van zichzelf zegt, maar als Saulus over zichzelf spreekt, dat hij zegt, ik was de grootste van de zondaren en ik was de minste van alle heiligen en ik was het niet waard dat God naar mij omkeek. Een zondaar die mag juist moed scheppen uit mijn behoudenis. Als het voor Saulus kan, dan kan het voor ons ook. Je hoort de verwondering, gemeente, die gunnend maakt en waardoor zo'n Saulus een ander tot de Heere Jezus wil leiden. U bent hier op de goede plaats. Maar mag ik nou eens een hele eerlijke vraag stellen? Wilt u eigenlijk wel zalig worden? Mag ik dan nou eens vragen aan de jongeren hier in de kerk? Wil je wel gevangen worden in het net van het evangelie, zodat je niet meer kunt gaan en staan waar je zelf wilt? Gaan we wel eens naar de kerkgemeente met die vraag: Heere, wilt u uzelf aan mij ontdekken? Vraagt u daar wel eens om? Ach, zegt iemand, dominee, mijn hart is zo hard. Zegt u dat dan wel eens een keer tegen hem? En ik ben zo onverschillig. Zegt u dat dan wel eens een keer tegen hem? Eerlijk, gemeente, vraagt u er wel eens om? Want voor het vlees is het niet zo gemakkelijk, gemeente. In die ontmoeting waarin een zondaar met God wordt geconfronteerd, daar wordt hij immers ook met zichzelf in aanraking gebracht. Want dat is de tweede. Die verschijning van de Heere Jezus aan Saulus is ook een ontdekkende verschijning. Als God in ons leven komt, gemeente, en wat blijkt dat hier duidelijk, dan wordt onze zonde bij name genoemd. Wat vervolgt gij mij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Hebben we ons wel eens gerealiseerd, gemeente? En ik vraag dat des te meer omdat er zo'n bekende geschiedenis is en we vertrouwd zijn met elke opmerking uit deze tekst. Hoe dat als een bom moet zijn ingeslagen bij die Saulus. Dat het geen wonder is dat hij letterlijk en figuurlijk ter aarde is gevallen, omdat hij ineens geen benen meer blijkt te hebben om op te staan, omdat ineens alle fundamenten onder zijn voeten worden weggebroken, gemeente. Saulus zegt, ik dacht God een dienst te bewijzen. Ik meende voor God te leven. Ik was overtuigd dat ik een rechtvaardige was. En dan die spiegel, waarin hij ineens ziet dat die Jezus die hij vervolgt toch de levende Heer is. En daar heeft hij zich tegen verzet, ondanks alle roepstemmen, ondanks al die getuigenissen, ondanks dat stralende gezicht van Stefanus, die het heeft uitgeroepen. Ik zie Jezus staande aan de rechterhand Gods. Hij heeft tegen God gestreden, in eigen ongebroken kracht en wijsheid, geprobeerd God te dienen. En dan blijkt dat hij nog nooit wat van God heeft begrepen, en dat hij nog nooit de waarheid Gods heeft verstaan. Zo handelt de Heere nou, gemeente, met een zondaar die hij tot bekering leidt. Dan ontdekt de Heere die zondaar aan zichzelf. En we zien in onze tekst dat de Heere dat niet doet met een fluwelen handschoen aangemeend. Maar als de Heere de zonde qua van ons leven gaat blootleggen, dat hij dat doet in alle scherpte. In alle verschrikking. Zodat ik inderdaad schrikken en beven ga. Zodat ik van mijn voetstuk af word gebracht. En in beginsel de les leer die ik levenslang verder moet leren. Dat ik in mezelf alleen maar zondaar ben. Een mens die zijn zondige aard hoe langer hoe meer moet leren kennen. En hoe langer hoe meer de realiteit van dat zondaar zijn moet inleven. Voor Saulus wat geweest gemeend. Als je je verbeeldt dat je een beste fariseer bent. En je moet er naar zo'n tollenaar gaan staan die alleen nog maar kan zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Het is wat geweest gemeente, als je een hele eigen gerechtigheid meent te hebben opgebouwd voor God. En het wordt je in één keer uit de handen geslagen als vijandschap, waardeloos, als zonde, ontmaskerd, als hoogmoed. Het is wat geweest gemeente. Toen hij van een vrome Jood tot een goddeloze moest worden. Van een ijver voor God tot een ontijdig geborene. Tot een misbaksel. Van een die steunde op eigen gerechtigheid. Tot een mens die was aangewezen op Gods grondeloze barmhartigheid. En weer vraag ik gemeente, weet u daarvan? Dat de Heere onder de prediking door de Heilige Geest uw ogen ging openen. Omdat u heel persoonlijk de spiegel werd voorgehouden. Omdat de Heere u en jou liet zien wie je nou eigenlijk bent. Dat de Heere je verstand verlicht. Dat de Heere je ogen ontsloot. Dat de Heere je hart opende. En dat je zo ging zien wie je bent voor God. Zou de Heere dat nou vanmorgen mogen doen, gemeente? Als hij het nog niet eerder deed in uw leven. Zou de Heere dat nou mogen doen, dat hij je vanmorgen nou heel eerlijk in de kerk vertelt wie je bent voor hem. En hoe hij je ziet. Dat de Heere tegen de een zegt, die wettische godsdienst van u en van jou, dat is alleen maar pure hoogmoed, waardoor je verzet tegen de vrije genade van God. Dat je je kerkgang alleen maar gebruikt om in een valse rust verder te kunnen leven, je eigen leven. Dat je hart dood is en dat je oren doof zijn en dat je ogen blind zijn. Dat je hart zo hard is. Kortom, dat je zondaar bent voor God. Een gemeente, als de Heilige Geest je hart verlicht, en ik prik vanmorgen, laat ik dat er voor alle duidelijkheid nog een keer bij zeggen, en ik prik vanmorgen ook voor mezelf op. Als de Heer, de Heilige Geest je verstand verlicht bij het licht van het woord, en als de Heilige Geest je hart opent met de sleutel van het evangelie. Gemeente, dan wordt een mens zo klein en dan wordt een mens zo schuldig en dan wordt een mens zo verloren in zichzelf. Dan zijn er zoveel vragen waarop we geen antwoord hebben. Dan zijn er zoveel oordelen waarvan we alleen maar kunnen zeggen, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En zo, maar ik zou niet weten wat de Heere mij dan zou moeten vragen, want ik heb de gemeente niet vervolgd. Dan mag ik eens een paar dingen noemen die de Heere misschien aan jou zou kunnen vragen. Dat de Heere tegen een jongere hier in de kerk zegt, ik heb al zo vaak gezegd, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En waarom krijg ik het nou niet? En dat de Heere tegen iemand zegt, zijn die goden van de wereld waar je zo achteraan loopt. En dan zoveel meer waard dan ik. De Heere Jezus, die lieve zaligmaker, zegt, waarom heb je mij nou niet boven alles lief? Och, er zijn zoveel vragen te stellen, gemeente. Dat de Heere aan vaders zou vragen. Waarom kan je nou wel wild enthousiast worden over een doelpunt van het Nederlands elftal en je kinderen hebben je nog nooit zo enthousiast gezien over mij? Met als gevolg dat een hele groep schoolverlaters, van wie ik deze week een van die schoolbladen las, zei: ik wil profvoetballer worden. En er was er niet eentje bij die dominee wilde worden. Zou dat ook aan de vaders in de kerk kunnen liggen? Dat de Heere Jezus Christus moet zeggen: hoe bestaat het dat bunschoten davert van het gejuich, zodat het zelfs doordringt in een gesloten pastorie als Nederland een doelpunt maakt? En dat je niet meer hoort er vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Is dat dan niet heel concreet? Is koning Jezus minder waard dan koning voetbal? Is koning Jezus minder waard dan die andere koningen die u dient? Och, en zo zou ik wel door kunnen gaan, gemeente. Maar bent u zo alles als een gebroken mens op uw plaats gekomen voor een God die u liet zien wie u zelf bent? En dat iemand dominee, maar moet dat dan altijd? Ja, gemeente, want anders dan komt er voor de Heere Jezus in je leven geen plaats. En anders dan heb je de Heere Jezus Christus in zijn zaligmakende genade niet nodig. En dan leer je het niet om alles voor hem te verliezen, zodat je hem alleen nodig hebt. Weet u waarom dat moet, gemeente? Waarom u zelf moet leren kennen? Omdat dat het zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus is. Die je op je plaats zet, zodat er ruimte komt voor wie hij is. En voor wat hij doet. De koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Gemeente, hebben we zo alles gebogen in het stof van onze eigen zon. Van onze eigen hoogmoed. En van ons verzet tegen vrije genade. Gebogen. Omdat we moesten zeggen: Heere, we hebben inderdaad de verzen en tegen de prikkels geslagen. Zoveel roepstemmen, maar we hebben er ons tegen verzet. Gemeente, wanneer de Heere ons aangrijpt door zijn woord en geest, en dat zien we in de geschiedenis van vanmorgen, en dat leert elk kind van de Heere, dan blijft er van onszelf niet zoveel over. Dan gaat er een streep door het onze. Dan wordt onze oude mens gekruisigd. Dan worden we bekeerd, dat woordje wil eigenlijk zeggen omgekeerd, zodat het woordje ik met een kleine letter naar de achtergrond verdwijnt. En dat ik met een hoofdletter vooraan kom te staan. Ik ben Jezus. En bij hem ben ik alleen maar een arme zondaar die van genade moet en kan leven, diep ellendig. Maar dan toch niet wanhopig, gemeente. Omdat die Heere die me aan mijn zonde ontdekt zegt: ik ben Jezus, gekomen om zalig te maken. Toch woord moet er langzamerhand maar eens een keer uit, gemeente: bent u bekeerd? Ja, zegt iemand: dominee, maar nou zijn we wel zo ver in de preek, maar ik zou toch nog niet weten of ik daar een bevestigend antwoord op zou kunnen geven. En niet iedereen, dat wil ik toch nog een keer zeggen, zegt u, heeft toch een Paulusbekering. Wat is nou het kenmerkende van de bekering, zegt een jongere vanmorgen misschien. Gemeente, dat ziet u zo prachtig in vers 6. En hij zeide: wat wilt gij dat ik doen zal? Daar heeft Paulus nog nooit om gevraagd, gemeente. Hij was ervan overtuigd dat hij dat best wist. Hij meende dat hij dat ook wel kon doen. Altijd zei hij weer: ik wil, terwijl hij de Heere wel wilde dienen naar zijn gedachten. Nu vraagt hij het: wat wilt gij? En dan mag ik zeggen, gemeente, dat is nou bekering, al is het nog maar het begin van bekering. En dan moet die bekering nog verder gaan. Een mens is zomaar niet afbekeerd en een mens is zomaar niet uitbekeerd, gemeente. Maar dat is nou de vrucht van de ontmoeting met de levende Heere die een zondaar zalig maakt in de weg van waarachtige bekering en levend geloof. De Duitse leerregels zeggen in datzelfde artikel 3.4.11 dat hij de wil nieuwe hoedanigheden instort, zodat die wil die niet wilde nu wel wil en zeer gewillig wordt, gehoorzaam voor de Heere. Nou ja, gemeente, misschien vond u vanmorgen punt 1 wel te moeilijk dat u zegt, hoe kan een mens dat nou weten of hij de Heere ontmoet? En misschien vond u punt 2 wel een beetje te zwaar, dat u zegt, moet het er nou inderdaad maar die de mens zo diep door dat hij in het stof kruipt voor Gods aangezicht als een ellendige zondaar? Dan zou ik zeggen, gemeente, leg dan hier uw eigen leven en uw eigen hart maar eens naast. Want hier hebt u het onbedriegelijke kenmerk van de ware bekering tot God, gemeente. Hier vindt u de vrucht waaraan de boom gekend wordt. Hier is in beginsel het herstel van de paradijsverhouding van gehoorzame kinderen die spelen voor het aangezicht van de Vader en die lust hebben om zijn wil en zijn welbehagen te doen. Hier vindt u de vraag van een gebroken mens die zichzelf is tegengevallen, die met zichzelf is omgevallen en die Jezus recht op zijn leven erkent en Jezus macht over zijn leven aanvaardt. Wat wilt gij? Mag de Heer het voor het zeggen hebben in uw en in jouw leven? Weten we ons daarvan afhankelijk? Hij weet het veel beter dan dat wij het weten. Hebben we daar lust in, gemeente? U voelt wel aan, die vraag die raakt het hele leven. Paulus die is immers een ander mens geworden, gemeente. Van wie geldt, wat een last was, dat werd een lust. En wat een lust was, dat werd een last. En wie hij haatte, kreeg hij lief. En wie hij lief had, die haatte hij. Maar vragen wij dat ook. Wat wilt gij? Mag de Heer het voor het zeggen hebben, gemeente, in de grote en in de kleine beslissingen van ons leven. Wat wilt gij? Vraagt u dat ten aanzien van uw vakantie en vraagt u dat ook ten aanzien van uw werkkring? Leert u dat aan uw kinderen, aan die jongen die zegt, ik wil profvoetballer worden? En je zegt, joh, dat moet je nou eens aan de Heere vragen of de Heere dat wel goed vindt. En dan dat meisje dat een beroep wil zoeken in de schoonheid en in het oplappen van de schoonheid van de vrouw. Dat je zegt, zou de Heere dat nou inderdaad goed vinden? En als er een nieuwe mode is waarvan je denkt dat daar wel mee naar de kerk kunt, zou de Heere dat wel goed vinden. Wat wilt gij? Als het gaat om een levenspartner die je tegenkomt, Heere, wat wilt gij? Als het gaat om een huwelijk, als het gaat om een werkring, als het gaat om alle dingen, gemeente, op zondag en door de week, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, vindt u het goed? Want zo'n mens is bang om tegen de Heere te zondigen, omdat hij weet en wordt het donker. Zo'n mens is bang om de Heere verdriet te doen, die Heere die zo genadig naar hem wilde omzien. Die mens is zo bang voor zijn eigen weg, omdat hij zegt, op die eigen weg, daar loop ik door. Is dit het beslissende van ons leven, gemeente? Wat wilt gij dat ik doen zal? Ook als het je vrienden kost. En dat kostte het Paulus. Ook als het je positie kost. En dat kostte het Paulus. Ook als het tegen je eigen vlees ingaat. En dat deed het bij Paulus. Nou, heel eerlijk, gemeente. En ik denk dat het nou toch niet meer voor misverstand vatbaar is. Ik weet ook niet hoe ik het simpeler en eenvoudiger moet zeggen. Broeder en zuster, mijn jongen en meisjes, als deze maatstaf nou aan uw leven wordt aangelegd. Wees nou eens eerlijk, val je dan met al je kerkelijkheid en met al je godsdienst misschien door de mand? Omdat er in je leven op zijn minst een aantal dingen is waarvan je zegt, daar beslis ik zelf wel over. En waarvan je zegt, ook als je wordt voorgehouden, vindt de Heere dat wel goed. Ik wil het zo. Dan verraadt u uzelf, gemeente, als iemand die nog onbekeerd voortleeft. En als je onbekeerd voortleeft en onbekeerd sterft, dan ben je voor eeuwig verloren. Het luistert hier geweldig nauw, gemeente. Dan moet u niet denken dat Gods bekeerde volk met de borst vooruit loopt en zegt, ik heb mezelf bekeerd, want dat kunnen ze niet. En ook niet dat ze zo gemakkelijk zeggen, ik ben al bekeerd, want ze vinden in hun eigen leven nog zoveel wat ermee in strijd is. Het is bij Saulus op de weg naar Damascus en als God ons tijd van leven geeft, dan zullen we het wel zien, ook nog maar een beginsel. Hij is er ook niet, nog niet aan toe om te zeggen, Christus leeft in mij en wat ik nu nog leef, dat leef ik door de kracht van hem die mij eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Toch gemeente, herkent u dat in uw eigen leven? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? U weet het veel beter. En ik heb er lust in om uw wil te doen. Gemeente, dat is nou waarachtige bekering. Niet alleen van Saulus, maar van elk kind van God. Daaraan herken je ze, daaraan verlangen ze, daarom bidden ze. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Samen danken. Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. We hebben vrijmoedigheid gekregen om het te vragen, nu we gezien hebben hoe u die Saulus tegemoet kwam. Er was in hem niks, maar we moeten het belijden, Heere, er is in ons ook niks. Dat u zou kunnen aansporen om naar ons om te zien. Maar doet u het maar ter wille van uw grote naam. En doet u het maar ter wille van het zielenheil van onze kinderen, waar we soms zo weinig zuinig op zijn. Doet u het maar tot openbaarmaking van uw werk in ons midden. Bekeer ons, opdat ons leven doortrokken wordt van die ene begeerte, bij dag en bij nacht. Altijd en overal, wat wilt gij? Want u wil ik nooit meer missen. Doe het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Onze slotzang is het vijfde vers van Psalm 32, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 32, het vijfde vers.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.